We kunnen best wel een eind komen met het huidige beleid en dingen verduurzamen. Maar uiteindelijk gaat het over radicalere keuzes.
Ja.
En daar ontkomen we niet aan. En ik heb liever dat we daar goed over nadenken en zorgvuldig gesprek over hebben, in plaats van in dogma's blijven hangen van ik geloof dit of ik geloof dat. Die tijd gaat komen.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Alles moet anders. We heten niet voor niets Money for Change. Maar hoe verandert de wereld nu eigenlijk? De verkiezingen staan voor de deur en politieke partijen komen met beleidsvoorstellen voor verduurzaming. Bedrijven beloven ook van alles en de klimaatmars komt er weer aan. En iedereen wil verandering. Maar wat weten we nu eigenlijk over systeemverandering? En wat betekent dat voor ons en voor de luisteraar? Wij, dat plebs dat elke dag naar werk of school gaat en nadenkt hoe die nog een zinvolle bijdrage kan leveren. We hebben het vaak genoeg in Money for Change gehad over wat er allemaal anders moet. Maar in deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaan we onderzoeken hoe het anders moet. En is dat hoe uiteindelijk een individuele aangelegenheid? Of zijn we toch onderdeel van een groter systeem? En hoe breng je daar dan verandering in? Vandaag zit ik zoals altijd aan tafel met hoofdeconoom van Triodos Bank, Hans Tegenman. En met collega Ernst Hopma, economisch onderzoeker. Welkom beiden. Hoe was jullie zomer? Hebben jullie er zin in?
Zeker zin in. De zomer was warm, tenminste, een deel ervan. En ik heb af en toe nog wel moeite om los te komen van het af en toe heel vervelende nieuws. Nog steeds, ja. Ook in de vakantie. Als je bosbranden ziet of weet ik wel, ja, of Trump. Dat blijft mij af en toe best dwars zitten.
Is het dan fijner als je aan het werk bent? Omdat je weet dat je iets doet dan als je in je strandstoel zit?
Dat vind ik toch wel. Ik heb in ieder geval de illusie dat we bij Triodos Bank nog iets doen.
Ja, gelukkig.
Er was ook heel veel nieuws deze zomer. Het was niet echt rustig. Trump bleef maar doorschieten. Ook Nederlandse politiek. Maar ik heb ook al een hele fijne zomer gehad. Veel gesport. Beetje rustiger geweest. En leuk dat we zitten met z'n drieën om al het nieuws te bespreken.
Op de dag dat we dit uitzenden is volgens mij een debat in de Kamer over het feit dat het kabinet is gevallen.
De tweede val.
Dat gebeurt, ja, dat is waar. Eigenlijk heel veel ministers weer weg zijn gegaan nadat het kabinet is gevallen. Verandert dat nog iets voor ons? Of was het dan zo'n puinzooi?
Nee, het verandert niks. Tenminste in de zin dat er al heel lang geen beleid is en het blijft geen beleid. De minister van beleid, die beleid was, is al een tijd weg. Dus
Faber, even voor de luisteraar.
We krijgen gewoon weer nieuwe verkiezingen. We krijgen een heleboel retoriek. Een heleboel praatprogramma's, die ik trouwens niet meer kijk. Die alleen maar over hetzelfde gaan. En dat is eigenlijk schandalig. Gezien wat er in het land allemaal moet gebeuren. Of in elk land te zien. Het is niet uniek Nederlands, het is overal.
Je hoeft niet erg te overdrijven om te zeggen dat eigenlijk sinds de val van Rutte's laatste kabinet er niet echt beleid mee is gemaakt. Toch? Want toen kwam er een demissionair kabinet. Daarna gingen we heel lang formeren. Toen kregen we een kabinet wat bijna niks voor elkaar kreeg. Behalve zeggen dat ze beleid waren.
Ja.
Die zijn nu gevallen. Daar krijgen verkiezingen.
Ook wel nog belangrijke doelstellingen ineens weer terugschroefde. Dus eigenlijk meer heeft afgebroken dan heeft opgebouwd. Als we bijvoorbeeld hebben over stikstof.
Dat is misschien dan inderdaad ook een vorm van beleid te noemen.
Ja. Oké, dus het was een puinzooi en het blijft een puinzooi. En we moeten ons voorbereiden op de verkiezingen.
Ja, nou laten we vast even heel kort een bruggetje naar waar we dadelijk over gaan hebben. Maar dit is wel een tijd waar het gaat over grote verandering. Waar het dus een puinzooi is. Waar er heel veel spanning is in de samenleving. Waar je af en toe hopeloos wordt van het nieuws. Maar dat is ook de tijd, en toch, ik wil toch iets positiefs toevoegen. Het is ook de tijd waar grote veranderingen mogelijk zijn. En ook nodig zijn. En aan ons. Nou, niet aan ons, maar hopelijk aan heel veel mensen de taak om te zorgen dat die veranderingen ook de goede kant op gaan.
Ja, aan ons allemaal.
Aan ons allemaal.
Aan ons en de luisteraar. Fijn, nou we rollen zo al het nieuws in. We beginnen natuurlijk altijd onze afleveringen even met een verzameling met wat ons is opgevallen. Wat willen jullie agenderen voor vandaag? Mij viel één ding op en dat was de plastic top van 2 weken geleden alweer. Dat was in Genève en 184 landen probeerden daar afspraken te maken over plastic. En het ging om bindende afspraken en het punt was dat ze de hele cyclus van plastic zouden bespreken. Dus productie, recycling en afval. En eigenlijk is het daar ook spaak op gelopen. Want de afspraken met een limiet voor de productie van plastic. Eigenlijk was dat de reden dat landen niet mee konden. Met name de olieproducerende landen. Saudi-Arabië en ook de VS. Hebben dat tegengehouden. En daardoor is uiteindelijk geen enkele afspraak gekomen over plastic. En ik vroeg me af, hoe moeten we hier nou naar kijken? Waarom lukken deze onderhandelingen nou niet? En wat moeten we hiervan maken?
Nou, het is natuurlijk weer een klassieker. Hè? Als je het ook met de hele reeks klimaattoppen is er eigenlijk hetzelfde aan de hand. We willen het niet hebben over minder productie. Of het nou gaat over plastic of over olie. Hè? En plastic wordt gemaakt van olie, dus eigenlijk hetzelfde. En we hebben de illusie dat we het op andere manieren wel kunnen oplossen. En het is in het geval van plastic heet dat recycling. In het geval van olie is het afvangen, hè, van CO2 afvangen. Dus het is eigenlijk hetzelfde idee. Laten we gewoon alles zo lang mogelijk doorduwen. Laten we de gevestigde belangen netjes waar ze zijn. En dan gaan we weer verder. Alleen bij plastic gaat dat niet.
Ja.
En is er geen akkoord. Terwijl bij klimaat lukt het vaak nog wel om iets van een slotverklaring op te leveren.
Ja.
Het heeft ook heel lang geduurd voordat überhaupt tot Parijs kwamen natuurlijk bij klimaat. Hè?
Ja.
En plastic is in zekere zin, de energietransitie gaan we vandaag over hebben, is gelukkig in zekere zin wel in gang. Daardoor wordt juist verwacht dat plastic een steeds groter aandeel eigenlijk van het olieverbruik wordt. Hè? Dus ook wel logisch dat die nu juist na de algemene afspraak over broeikasgassen komt. Ja, hopelijk gaan we. Wanneer was het? 2009 was klimaatafspraken waren ook bijna helemaal dood.
In Kopenhagen, ja.
Zijn ze ten nauwe nood nog even gered. En toen in 2015 is er toch wel een afspraak gekomen.
Ja.
Ja, precies. Dus dat heeft lang geduurd. Want dat viel mij ook nog op hieraan. Want blijkbaar zijn deze gesprekken dus pas in 2022 begonnen over plastic. Dan dacht ik, lijkt me dat dit probleem al veel ouder is. En dat we daar nu pas afspraken over willen gaan maken.
Ja,
ergens laat of zo.
Volgens mij komt dat er dus doordat het grootste deel van het olieverbruik gewoon aan het energiesysteem opgaat.
Ja.
En niet aan plastic.
Ja.
En juist nu we dat energiesysteem aan het hervormen zijn, denken mensen, oh, maar dan moeten we toch ook echt wel een keer naar plastic gaan kijken.
Nou ja, en het plastic probleem wordt ook steeds groter. Als we kijken waar plastic overal in zit. Microplastics, dat is gewoon waanzinnig.
Ja.
We hebben de plastic soep, maar wij worden ook steeds meer plastic.
Zoals in de breinen van mensen aangetroffen, volgens mij microplastics.
Ja.
Ja. Dus niet alleen een klimaatprobleem, maar ook een volksgezondheidsprobleem.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Oké, dus het goede nieuws is dat we misschien nog even de tijd hebben om het wel goed te doen.
Nou, en het andere goede nieuws is ook dat hier misschien veel meer mogelijk is dan met een energiesysteem. Dat het
ook zonder afspraken.
Ook zonder afspraken. Omdat je, waar je met CO2 echt te maken hebt met een mondiaal probleem. Omdat CO2, dat gaat de lucht in, maakt niet uit waar, maar iedereen heeft er last van.
Ja.
Kan je met plastic ook meteen dingen oplossen die voor jouw regio, jouw land, meteen zichtbaar en relevant zijn. Hou je nog steeds grote stromen.
Dus die markten zijn veel lokaler dan
die
bij...
Die kan je lokaler, kan je daar meer.
Zoals voor vervuiling. Er zijn, volgens mij was Kenia het eerste land wat gewoon plastic tasjes verboden heeft.
Ja.
Dat is heel effectief. Daar heb je gewoon veel minder afval. En de mensen eigenlijk heel fijn.
Ja. Dus als de EU echt zou willen, dan zouden wij bijvoorbeeld in de Europese Unie daar wel bindende afspraken over kunnen maken.
Ja, dat kan. En dat hebben we voor een deel natuurlijk met plastic ook al gedaan.
Ja.
En het wordt ook weer half teruggedraaid soms. Maar...
Ja, dat lijkt me een goed bruggetje naar het volgende dat ons opviel in het nieuws. Hans, vertel.
Over terugdraaien.
Over terugdraaien.
Over dingen terugdraaien.
Nee, kijk, het verhaal is, we hebben een deal. Dus Europa, de Europese Commissie, heeft een deal gesloten met de Verenigde Staten, een handelsdeal. En dat was vorige week, het was niet eens groot nieuws, maar het was wel nieuws. En daar stond een heleboel over de tarieven. Het ging natuurlijk over de tarieven. Dat was ook de dreiging waarom we een handelsdeal moesten hebben, vanwege de tarieven die Trump ging heffen. Maar een van de dingen die me opviel, was dat... Wat ook al langer speelde, dat de Verenigde Staten had gezegd... Ja, al die stomme regeltjes in Europa, daar willen we geen last van hebben. En zeker niet op het gebied van duurzaamheid, het is allemaal flauwkul. De Europese Commissie was daar, zoals wij weten... en ook al in deze podcast een paar keer besproken hebben... ook al een tijdje mee bezig om al die stomme regeltjes af te zwakken. Maar daar waren ze nog niet mee klaar. Maar toch hebben ze in de handelsdeal alvast beloofd aan de Verenigde Staten... dat zij geen last gaan hebben van al die letterige die afkortingen die we hebben... CSRD, CSDDD.
Ja.
Ofwel, ze hebben alvast beloofd dat het allemaal goed komt. Ofwel, we gaan het allemaal afzwakken.
Dat Amerikaanse bedrijven geen last zullen hebben van de duurzaamheidsregels... die wij onze bedrijven eigenlijk zouden willen.
Zoals dat je weet wat er gebeurt in je aanvoerketen... en dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. Zoals dat je rapporteert over de duurzaamheidseffecten van jouw bedrijfsvoering.
En dan weet je eigenlijk zeker dat dat niet alleen voor Amerikaanse bedrijven... maar voor alle bedrijven gaat
zeker.
Gelden.
Want zeker.
Anders is het dan eerlijk.
Ja. En ik vond het wel opmerkelijk dat het was echt heel klein nieuws overal. En ik denk van, weet je, dit is toch... We leven in een democratische rechtsstaat. Ik dacht dat Europa ook nog iets van democratie...
Precies. Dus staatsrechtelijk is dit een hele vreemde vorm. We weten, in de Europese Unie moet in principe de commissie moet een voorstel doen. Dan mogen het Europees Parlement met de mensen die wij voor kiezen... en de lidstaten moeten accepteren dat er nieuwe wetgeving komt. En pas dan is er daadwerkelijk nieuwe wetgeving. En eigenlijk heeft de Europese Commissie door dit uit te onderhandelen met de VS daar een voorschotje op genomen. En gewoon gezegd, nee, komt allemaal goed met die wetgeving. Maakt niet uit wat het parlement gaat zeggen. Wij zorgen dat we die eisen niet zullen opleggen aan jullie bedrijf.
Begrijpen jullie eigenlijk, want die hele deal was een hele hoop wat Europa belooft aan de VS en heel weinig wat de VS belooft aan Europa. Het is eigenlijk is gewoon Trump die is gekomen, die heeft gezegd, ik wil heel veel tarieven hebben.
Ja.
Dat heeft een tijdje geduurd.
En iedereen is op zijn rug gaan liggen.
Iedereen is op zijn rug gaan liggen. En ik zeg, nou, zeg maar wat je wil, dan doen we dat.
Ja.
Wat is nou de logica vanuit de Europese Commissie om hierin mee te gaan?
Nou ja, ook weer een bedrijvenlobby, onder andere Duitsland en de autolobby, want daar zit ook een deel in. Om ervoor te zorgen dat die exportmarkt toegankelijk blijft en niet de tarieven niet te hoog zijn.
Ja.
En het is ook een beetje, het is gewoon een beetje scheitergedrag, vind ik hoor. En Europa zit wel met een lastig probleem, want we zien dat er steeds meer spullen uit China komen naar Europa. Met name auto's, elektrische auto's, die ook nog veel goedkoper zijn en ook beter zijn. Dus dat is de ene kant. En dan denken de autofabrikanten in Duitsland, om dat voorbeeld maar even aan te houden, van ja, shit zeg. Als we nou ook nog lastiger kunnen exporteren naar Amerika, hebben we wel een probleem. En daar zit Europa middenin.
Ja.
En dat is wel een beetje.
En daarnaast ook wel de afhankelijkheid, toch? Twee weken na de deal, zaten eigenlijk alle Europese leiders in een kringetje rond het bureau van Trump. Om het te hebben over Oekraïne en Amerikaanse veiligheidsgaranties.
Ja. Ja.
Dat is nog een afhankelijkheid waardoor ze, denk ik.
Ja, het is geen vrij beeld.
Het is geen vrolijke foto.
Nee. Nou, het is allemaal niet vrolijk, Anna. Is nog leuker nieuws.
Nee. Kunnen we nog meer nieuws bespreken of zullen wij maar doorgaan aan het onderwerp? Gaan we er maar wat aan doen?
Misschien over de rol van de financiële sector.
Oké, toch nog één nieuws uit. Ja.
Maar het wordt niet vrolijker. Er was een pensioenbelegger en die verzuchtte in een interview wat op Responsible Investor verscheen. It's not my fucking job to make peace in the Middle East. En dat schokte ons wel. Dat schokte ons omdat hij aan de ene kant volledig dus de verantwoordelijkheid aftrekt van waar gaat mijn geld eigenlijk heen. En ook aan de andere kant alsof het uitsluiten van een bedrijf voor investering hetzelfde is als peace stichten. Dat vond ik wel heel ver gaan.
Ja, dus even voor de helderheid. Dit gaat over de betrokkenheid van de financiële sector bij mensenrechtsschendingen door Israël in bijvoorbeeld de bezette gebieden. Wat is het verhaal hier?
Nou, de FD had eerder had Follow the Money al een onderzoek gedaan naar wat zogenaamde dataleveranciers, dus bedrijven die in de gaten houden wat voor een beleid bedrijven hebben en wat ze nou daadwerkelijk doen. En die dataleveranciers leveren data aan beleggers en aan banken om te kijken van is dit duurzaam of niet. Nou, en het verhaal van Follow the Money was eerst van hey, maar er gebeuren wel een aantal rare dingen met die data. Dus bedrijven die betrokken zijn bij het conflict in Gaza krijgen opeens niet meer die ratings.
Ja.
En dat komt weer door de lobby vanuit de Verenigde Staten. Dus dat was één. De twee was dat Financieel Dagblad afgelopen zaterdag kwam met een heel groot stuk over. Die hadden gevraagd aan Nederlandse banken en beleggers van hey, en pensioenfondsen, hoe gaan jullie nou om met deze bedrijven, een stuk of 12 bedrijven, beleggen jullie daar nog in of niet? Want deze bedrijven zijn betrokken op een of andere manier bij de oorlog in Gaza. Ofwel ze leveren bulldozers, ofwel ze leveren wapens. En toen was het antwoord eigenlijk, en daarom was het ook een hele goede quote die Ernst voorlas.
Je zou er misschien een column mee kunnen beginnen.
Ja, een column mee kunnen beginnen. Dat doe je dan meestal op een woensdag. Maar het was wel vrij schokkend dat ze zeiden, ja, maar het mag nog en we kijken naar de data. En ze waren alles alleen maar aan het afschuiven.
Ja.
En dat is wel symbool van hoe de financiële sector vaak met dit soort dingen omgaat. Van wij zijn niet voor de vrede, wij doen gewoon ons werk.
Ja.
Nee, geld is nooit neutraal. Geld doet altijd iets in de economie.
Ja.
En het is nooit alleen risicorendement. En die opvatting die zit zo verankerd in het denken in het financiële systeem. Dat vind ik gewoon shocking.
Wat eigenlijk bizar is, want je hebt dus ethisch die verplichting om dit te voorkomen, maar je hebt ook gewoon juridisch die verplichting. Dus er zijn gewoon VN-richtlijnen over bedrijven die niet mogen bijdragen.
Ja, maar daar verschuilen ze zich dus mee achter. Ja, die zijn nog niet aangepast.
Is het nou onze duidelijk en onze data?
En dan zie je het niet juist. Een morele verantwoordelijkheid. En dat gaat dus niet over, even heel duidelijk, dat gaat niet over duurzaam beleggen. Het gaat gewoon over de morele verantwoordelijkheid die je hebt als persoon.
Het gaat
mij helemaal niet zozeer over dat het allemaal duurzaam moet zijn. Het gaat gewoon, wat doe je nou eigenlijk?
Ja.
Denk er eens over na.
Nou, laten we dat eens gaan doen.
Laten we verder nadenken.
Wat doen wij allemaal? We gaan het namelijk hebben over maatschappelijke verandering. En maatschappelijke verandering is breder dan regelgeving, is breder dan bedrijven die aan de slag gaan. Het gaat ook over wat je zelf doet. En precies daar gaan we het over hebben. Hoe komt maatschappelijke verandering nou eigenlijk tot stand? En wat zijn de verschillende actoren en oorzaken voor verandering daarin? We wilden beginnen met even kijken naar wat de wetenschap daar eigenlijk over zegt. Of wat is maatschappelijke verandering nou eigenlijk?
Dus dat is ook heel lastig, want de maatschappij verandert altijd. Dus we moeten even heel precies zijn en zeggen, wij hebben het eigenlijk vooral over duurzaamheidstransities. Dus een maatschappelijke verandering die een doel heeft. En dat is bijvoorbeeld CO2 neutraal maken, circulaire economie. Dus echt met een doelstelling om de economie te verduurzamen. Dus een intentionele verandering, maatschappelijke verandering.
Ja, dus er gebeurt niet zomaar iets, maar we hebben een duidelijk doel waar we naartoe werken. Ja.
En dan zie je dan, hoe wil je dat dan bereiken? Dan zie je dat je dat kan proberen te doen door alles hetzelfde te laten. En hoe doen we dat dan op deze manier? Dat is markten de ruimte geven, bedrijven prikkels geven. En ervoor zorgen dat je innovatie krijgt die mensen graag willen, die aantrekkelijker wordt. En dat je daardoor dus een duurzaamheidstransitie voor elkaar krijgt. En dat proberen we met de energietransitie een beetje. Dat proberen we ook met de grondstoffentransitie een beetje. En dan laat je verder de rest hetzelfde.
Zou je wel het neoliberale recept kunnen noemen, toch? Als je het oud VVD-verkiezingsprogramma erbij pakt, is het ongeveer dit.
Nou, die gaan verder. Die zijn radicaal voor groei tegenwoordig. Dus die willen helemaal niks met duurzaamheidstransities. Nee, die zijn dus tegen. Dat is wel een goed punt. Die zijn inmiddels tegen een maatschappelijke transitie.
Ja.
Dus je hebt inmiddels een hele grote groep van partijen. Dus dat is ook PVV, ook JA21. Die zijn gewoon tegen maatschappelijke transitie, zoals ik ze net heb geformuleerd.
Ook al komt dat van bedrijven en ook al pusht de markt dat.
Ja, is het en ook al is het efficiënter en beter. En dat is natuurlijk Trump ook. Die zegt van het kan allemaal wel zijn, drill baby drill. Het is allemaal flauwekul.
Ja.
Maar goed, dus die parkeren we even. En dan zou je dus na kunnen denken, en dat is natuurlijk een heleboel academische literatuur. Dit is het klassieke economisch perspectief van bedrijven gaan het verschil maken. We leggen de prikkels zo en dan gaan we er komen. Jij noemt het neoliberaal. Maar je kan ook zeggen van, hey, misschien gaat het niet helemaal werken, want er is niet een logische manier waarop gegarandeerd kan worden dat bedrijven die duurzaamheid leveren. Bedrijven die gaan voor winst. Er is niks mis mee, maar dit is geen enkele reden om te veronderstellen dat ze dat ook gaan bereiken. Dus je zou misschien moeten zeggen, hey, misschien moet de overheid meer doen om die doelstellingen te verankeren, om bedrijven meer te sturen, om actiever beleid te voeren. Mm-hmm. En dan hoort daar nog een perspectief bij en dan zeg je van, hé, maar dat is niet alleen maar gericht op die bedrijven. Het is ook gericht op burgers. Het is ook gedragsverandering voor elkaar krijgen. Nutje, noemen we dat dan, hè? Zorgen, kleine interventies, dat mensen andere dingen gaan doen, dat je een soort nieuw normaal krijgt. En dan, dat is dus nog iets actiever.
Ja.
En dat heb je dus wellicht nodig om die doelstellingen te bereiken.
Ja, dus zeg je wil duurzaam gaan reizen, dan moet je hebben dat dat overheden investeren in een treinnetwerk, maar die consumenten moeten ook die trein blijven nemen en bedrijven moeten de onderdelen.
Dat is een goed voorbeeld, een klein voorbeeld. Je kan ook zeggen, we beginnen aan de andere kant. We wachten tot er een ondernemer zo gek is om oude treinstellen te kopen en dan op een of andere manier heel gebrekkig proberen een nachttrein te laten rijden naar Berlijn of naar Praag. Ik was er toevallig in het voorjaar in.
Ja.
Ja, dat is fantastisch. Maar dat is natuurlijk niet de manier om voor een grotere groep dat voor elkaar te krijgen.
Ja. En zolang het altijd nog goedkoper blijft om te gaan vliegen en je er sneller bent, dan zullen consumenten dat blijven doen.
Ja, en dit is natuurlijk precies zo'n oplossing dat je zegt van, nou, we zijn bezig met de maatschappelijke transitie, maar we gokken erop dat er een ondernemer zo gek is om dat te gaan doen en dat het dan opschaalt en dat het allemaal op miraculeuze manier vanzelf gaat. Maar je hebt er dus inderdaad vaak wel overheid voor nodig.
Dus jij zegt, ja precies, alleen technologie of alleen bedrijven die iets verder brengen is onvoldoende. Je hebt eigenlijk ook altijd bepaalde regels nodig die daarbij horen en je hebt een gedragsverandering nodig bij mensen.
En dan kan je daarbij nog denken van, en dat is natuurlijk het meeste, wordt het een klassenstrijd, wordt het een radicale transitie, hè, dat soort dingen. Ja, dat is het meest extreme daarvan.
Heel boeiend. Daar kunnen we het zo nog even over hebben misschien. Als we het gaan hebben over een voorbeeld, om het even wat concreter te maken. Laten we even inzoomen op, hè, in het voorgesprek hadden we het erover van, nou, wat voor transities zijn er nou geweest? En wat was nou een redelijk succesvolle transitie? Misschien, en dat was dan de energietransitie. De overheid kwam met regelgeving, duurzame energie leek concurrerender geworden, mensen leken hun gedrag aan te passen, kwamen met zonnepanelen, et cetera. Ernst, kan jij even uitleggen hoe is dit nu gegaan? En dan kunnen we het er daarna over hebben wat we van deze transitie kunnen leren.
Ja, de energietransitie, even uitleggen, het is natuurlijk best een lang proces geweest. We hebben het er eigenlijk over in de context van duurzaamheidstransities, de verandering van fossiele energie naar hernieuwbare energie, duurzame energie. Maar ik ga beginnen voor duurzame energie. Het is namelijk zo dat er al eerder een soort energietransitie in Nederland was. Namelijk de overstap naar een heel groot gebruik van aardgas. Dat is in 1959 ontdekt in Groningen. En vervolgens tussen 65 en 75 in de vorige eeuw is dat eigenlijk heel snel toegenomen, het gebruik van aardgas in ons primair energieverbruik. Zelf leefde ik toen nog niet. Dus Hans, kan jij eens even uitleggen?
Ja, ik was toen... zat ik op kleuterschool.
Je hebt dus in de gaten gehouden over het wijze.
Heb je op de voet gevolgd?
Ja, zeker. In 65 was ik ook niet. Wat natuurlijk, toen kwamen een aantal dingen samen. Hè. Dus slocht er een enorme energie, een aardgasbubbel. Waar natuurlijk de overheid een deel van de baten kreeg.
Ja.
En dus ook de mogelijkheid om een energieinfrastructuur, dus aardgasnetwerk aan te leggen met dat geld. Dus het is voor een deel ook een transitie geweest die betaald is met die aardgasbaten.
Ja.
Waardoor het heel snel kon gaan. En wat daarna versneld is, is op een gegeven moment ging de olieprijs omhoog. En was aardgas natuurlijk onze eigen energievoorziening. Was natuurlijk ook nog aantrekkelijker.
Ja.
Dus het was een combinatie van wat vind je in een land.
Ja.
Maar ook wie krijgt de baten. Dus natuurlijk niet alleen de Nederlandse overheid. Want natuurlijk ook Shell en Exxon, die zaten daar ook lekker bij.
Natuurlijke hulpbronnen en beleidsinterventie.
Nou ja, en die natuurlijke hulpbron ook. Hè. We vonden toen iets en dat lag er eigenlijk gewoon. En dat gingen we toen snel gebruiken.
Ja.
Dus dat maakte het misschien wel heel makkelijk, waardoor die energietransitie ook snel ging.
Ja.
Maar toen veranderde er iets, namelijk de oliecrisis. Olie werd gewoon veel duurder.
Ja.
Dat gebeurde ongeveer tegelijkertijd met Limits to Growth. Dus dat rapport waar wij het wel vaker over hebben, waarin gezegd werd, goh, wij zijn volledig onduurzaam bezig en dit kan helemaal niet, de hele tijd meer materiaal en energie blijven gebruiken. Toen kreeg je dus langzaam het idee, wij zouden af moeten van die fossiele energie. We zouden duurzame energiebronnen moeten gaan gebruiken. Kan je denken aan zonnepanelen, die waren er al heel lang eigenlijk. Dus ik heb een krantartikeltje gevonden, vond ik wel leuk om te zien. 1979, een foto van een flat in Amstelveen, waar echt een gigantisch stalen rek staat met zonnepanelen, schuin. Zag er echt niet uit.
Yeah.
Maar toen werd er al heel voorzichtig begonnen. In de context van die oliecrisis met, kunnen we ergens anders energie vandaan halen? Kernenergie was nog een idee, maar in 1986 had je de ramp in Tsjernobyl. Dat gaf
daarvoor hadden we in Nederland al kerncentrales, hè? Voor Tsjernobyl.
Ja, maar toen die ramp gebeurde, dachten heel veel mensen, kernenergie kunnen we ook niet op rekenen. Toen namen windmolens een vlucht, heeft Triodos dat jaar nog een windmolen gefinancierd.
De eerste windmolen gefinancierd?
Door een bank, ja. Dus daar zijn we trots op. Wat wel heel tekenend is al deze jaren was er dus heel weinig hernieuwbare energie. Dus het aandeel was super laag. En begin jaren 2000 dacht de overheid, dit moet echt omhoog.
Dus dit was eigenlijk 30 jaar nadat we realiseerden van...
Op een gegeven moment legde iemand zonnepanelen op zijn dak, maar die panelen die produceerden niet zoveel, die waren ook heel duur. Dus dat bleef heel marginaal.
Ja, en wat echt typisch Nederlands was natuurlijk, doordat we die goedkope aardgas hadden, was het natuurlijk ook helemaal niet aantrekkelijk om iets hernieuwbaars te doen. En daardoor liep Nederland ook internationaal echt super lang hartstikke achter.
Ja.
Door ons comparatieve voordeel van de jaren 60, jaren 70, dat we zoveel aardgas hadden.
Ja. Ja. De fossiele energie was zo goedkoop dat de hernieuwbare energie niet van de grond kwam.
Ja.
En toen dacht de overheid begin jaren 2000, nou, dan gaan we nog gewoon geld op bijleggen. Dus we geven subsidies. Mensen kunnen ook, als ze zelf zonnepanelen hebben, dat terug gaan leveren aan het net in 2004, salderen.
Mm-hmm.
Dat hielp. Dus mensen gingen steeds meer zonnepanelen leggen. Er kwamen ook meer windmolens. En toch bleef eigenlijk het aandeel hernieuwbare energie best wel heel klein. Dus in 2010, 4% van alle energie in Nederland die gebruikt werd, was hernieuwbaar. En zelfs in 2016 was dat nog maar 5%. Ja. Dat komt, er zijn echt wel zonnepanelen gelegd, maar we verbruikten tot 2010 ook steeds meer energie. Dus er bleef ook gewoon heel veel niet hernieuwbare energie bij zitten.
Ja.
En vanaf...
Dus de hernieuwbare energie die we produceerden nam wel toe, maar omdat het gehele gebruik toenam,
tot 2010
was het aandeel gewoon niet.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja.
En toen, daarna kwam een gelukkige versnelling, 2015, klimaatakkoord. Daarna ging de overheid ook echt aan de slag met allerlei nog meer maatregelen om het aantrekkelijk te maken en ook plichten. Dus bedrijven die nu bijvoorbeeld een energiebesparingsplicht hebben.
Mm-hmm.
Nu zitten we dan eind 2024 op bijna 20% hernieuwbare energie in alle energie die wij gebruiken. Is nog steeds dus minder dan 1/5.
Ja.
En ik dacht, een leuk vraagje voor jullie om mee te nemen. Die hernieuwbare energie, waar halen we die dan vandaan? Wat is de energiebron?
Ik zou zeggen wind en zon.
Ja.
Ik ook, daar hebben we dat over. Maar het grootste is nog steeds biomassa. Dus we mixen biodiesel in onze benzine voor auto's. En ook om te verwarmen wordt best veel biomassa gebruikt. Dat is nog steeds iets groter. En, dat
biomassa is de verbranding van hout, reststroom.
Ja, ook afval. Hè?
Ja.
En afval.
Het is ook huisvuil, volgens mij.
Waarvan je dus af kan vragen hoe...
Ja, we kunnen dat niet heel veel opschalen. Want je hebt er dus land voor nodig om het te verbouwen. En je hebt ook geen onbeperkte...
Je moet bomen kappen die ook weer lang duren om terug te groeien.
Dit is waar we... Precies, dit is waar we staan. Ik dacht, dit is niet zo heel hoopvol. Ik wil toch hoopvol eindigen. Dus een leuk nieuwtje. Wij zijn in 2024 in elk geval... waren wij wereldkampioen zonnepanelen per inwoner.
Ja. Oh, wow.
En Nederlanders zijn er 3,5.
Ja.
En dan nog is het dus maar een klein deel... van ons totale energie.
En jij zou zeggen, is dat dan te wijten aan... alle subsidies die wij hebben voor inwoners om...
Ja, dat heeft volgens mij heel erg geholpen.
En de hoeveelheid koophuizen waarschijnlijk in Nederland.
De energieprijs. Wat dacht je daarvan? We hebben natuurlijk een enorme versnelling gezien sinds de energiecrisis. Ook omdat het gewoon financieel aantrekkelijker was.
Ja.
Om zonnepanelen te hebben. Dus ja, economie doet ertoe. Ook in een transitie. En ook prijsprikkels doen ertoe. Want dat leidt tot gedragsverandering. Dat hebben we gezien. Ik denk de afgelopen jaren heeft dat enorm versneld. Moet ook niet vergeten dat de aardgas in Groningen nu helemaal gesloten is. Dus daar is ook wat gebeurd.
We moesten wel.
In termen van verschuiving. Dus ook zo'n transitie. Zelfs dit deel is niet alleen maar door beleid of door innovatie gebeurd. Het is ook door toevalligheden en van alles en nog wat.
En nog zo eentje dat Rusland op een gegeven moment geen aardgas meer exporteerde. Toen gingen de prijzen door het dak.
Ja.
Dan hebben we en veel minder verbruikt. En dan hebben ook heel veel mensen gedacht, nu ga ik toch zonnepanelen leggen.
Ja.
Maar dit is wel interessant, hè? Want in het voorgesprek kregen we het over de energietransitie. Omdat we dachten van, nou, dat is misschien een van de succesvollere transities. Als ik jou zo hoor praten, is het maar de vraag. Ik bedoel, zoveel van onze energie is dus nog niet hernieuwbaar. Hoe waarderen jullie dan deze?
Nou, misschien nog één nuance. Elektriciteit gaat heel goed, hè? Dus elektriciteit is meer dan de helft.
Ja.
Dan moeten we dus wel nog heel veel andere dingen elektrificeren. Maar dus we kunnen wel denk ik positief zijn over dat we zoveel zon en wind hebben voor elektriciteit. Dat is volgens mij echt wel positief.
Ja. Nou, ik had toevallig, om even terug te komen op jouw vraag, van is het nou succesvol? Ik had even, en we hebben het over duurzaamheidstransities. En stel even, ons eindpunt is het halen van CO2-neutraal 2050.
Ja.
En ik had even in een ogen, bijna al die cijfers worden gerekend vanaf 1990. Maar ik denk, dat... ook in acht hebben, van de eerste jaren is niet zoveel gebeurd. Dus ik heb het de afgelopen 20 jaar bekeken toevallig. En zeg van, nou, de afgelopen 20 jaar zijn de CO2-emissies met 36% gedaald. Dat is best fors.
Ja.
En dat komt voor een deel door een daling van de energiemix. Dus de verandering van de energiemix. Dus meer hernieuwbare energie. Dat zorgt voor een daling van 27% van de uitstoot van broeikasgassen. Ja. Daarnaast, en dat is weer een ander, is de energieintensiteit van de economie afgenomen. Dus bedrijven produceren minder vervuilend en huishouden. Dus ook huizen, ook hypotheken die wij verstrekken. Dus veel meer huizen met A-labels. Dus
we hebben geïsoleerd en we zijn efficiënter.
Dus dat is supergoed. Dat is meer dan 50% daling eigenlijk door die twee dingen. Maar er is ook nog iets anders.
En er zijn bedrijven weggetrokken.
Er zijn ook bedrijven weggetrokken. We hebben ook een verdienstelijking van de economie gezien. Dus dat is een lagere CO2-footprint. Maar aan de andere kant is onze BBP per hoofd, dus onze economie, is gegroeid met 24% in diezelfde 20 jaar. En zijn 10% meer mensen gekomen.
Ja.
En die twee bronnen zorgen weer voor meer uitstoot.
Mm-hmm.
Dus per saldo 36% minder emissies, maar wel een tegengestelde beweging. En dan kan je eigenlijk zeggen van, nou, dat is best knap dat de CO2-uitstoot en de intensiteit van onze economische productie zo sterk is afgenomen. En dan, als we dan kijken wat we dan gedaan hebben, wat we net hebben besproken, is dat dan een volledige transitie? Is dat dan goed gegaan? Nou, dan hebben we vooral aan de aanbodkant best wel dingen succesvol gedaan. Maar we hebben natuurlijk bijna de rest van ons systeem volkomen intact gehouden. En dan begonnen we met een super energie, en we zijn nog steeds een best wel energie-intensieve economie. Gegeven dat energie goedkoop was, hebben we een grote petrochemische industrie, hebben we andere clusters van bedrijven die best wel veel energie gebruiken. Daar hebben we nog niks aan gedaan.
Ja.
Nee.
Dus je kan ook zeggen van, gezien eigenlijk beperkte opvatting van hoe we dit moeten doen. Hè, dus bedrijven gaan het regelen en we gaan het een beetje met prikkels werken en dan komt het goed. Is het best wel
succesvol. Ja.
Maar uiteindelijk is dat cosmetisch. Want om echt die CO2-uitstoot helemaal terug te dringen, moet je misschien wel ook eigenlijk stoppen met groeien.
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vorig jaar al gezegd van, gegeven ook wat dit kabinet, we hadden het net al over het kabinetsbeleid, van plan is te gaan doen, gaan we onze doelstelling voor 2030 niet halen. Dus op deze weg verder gaan. Het laaghangend fruit is ook wel een beetje geplukt. Dus de makkelijke dingen die we konden doen, is ook wel gebeurd. En we zien dus nu dat we een heleboel dingen tegen gaan zitten.
Ja.
En dan is dus de vraag waar we het begin over hadden. Lukt het door eigenlijk niks verder grondig te veranderen om dat dan wel te halen? Of moeten we toch wat fundamentele nadenken over gedrag, over beleid, over de rol van bedrijven?
Ja.
En durven we dat? Durven we eigenlijk wel een transitie te doen?
Ja, en durven we daarbij ook als uitkomst hebben dat we misschien minder energie moeten gaan gebruiken of dat die energie duurder wordt? Want wat heel hardnekkig is, dat is eigenlijk al sinds Limits to Growth zijn er mensen, en dan met name uit de milieuactivistenhoek.
Jij zegt dat het Limits to Growth, maar dan kunnen we dat gewoon grenzen aan de groei noemen.
Grenzen aan de groei. maar er zijn sindsdien allerlei milieuclubs die zeggen we zouden die energievraag moeten gaan beperken. Hè? Dat is iets wat Natuur en Milieu in de jaren 90 zag ik weer een krantartikel.
Ja. Het is ook een heel oude krant zitten.
Ik heb een heel goed archief van oude kranten gevonden. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel logisch punt. Je hebt een fossiel energiesysteem, je wil minder fossiel gebruiken, dus laten we minder energie gebruiken.
Ja.
Op de een of andere manier, dominante beleidsideeën zijn nog steeds nee, we gaan duurzame energie zo voorradig maken dat we dat goedkoop en veel kunnen gebruiken.
Ja,
dus eigenlijk het huidige systeem in stand houden en dat gewoon allemaal vergroenen. Dus daarvoor minder gebruik maken, gewoon geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, maar gewoon van wind en zon en biomassa.
En dan is maar zeer de vraag, A, of dat kan. En B, of dat een beetje eerlijk kan en op meerdere plekken dan Nederland kan.
Ja, sterker nog, dat kan toch eigenlijk niet. Als in om die zonnepanelen neer te leggen en die windmolens te bouwen, hebben we ook gewoon grondstoffen nodig. Zijn we afhankelijk van diezelfde aarde. En ook die grondstoffen zijn eindig. Plus gaan vaak gepaard met heel veel milieuvervuiling om die grondstoffen überhaupt te winnen.
Ja.
Dus eigenlijk is het antwoord dat daarop toch dat niet kan.
Nou ja, kijk. Ik heb er een proefschrift over geschreven en we hebben het er vaak over gehad. En ik heb het de laatste ook nog weer uitgebreid over gehad. Dit gaat natuurlijk over groene groei of niet. Hè?
Ja.
Dus het antwoord van het systeem intact houden en denken dat je de energietransitie voor elkaar krijgt, is groene groei. Ofwel het totaal loskoppelen van economische activiteit met CO2-uitstoot.
Mm-hmm.
Er is lokaal bewijs voor. Hè? Dus een land kan dat over een bepaalde periode doen. Nederland is daar over de afgelopen 20 jaar een voorbeeld van. Maar er zit een grens aan en er is geen enkel bewijs dat je dit voor elkaar gaat krijgen. En we hebben ook al vaker geschreven, Ernst en ik ook, van oké, maar als je uit een vliegtuig springt, we hebben er verschillende varianten op, maar als je uit een vliegtuig springt en je gaat pas halverwege kijken of je überhaupt wel een parachute hebt, dat is niet verstandig. Ja. En dat is dit
beleid
ook.
Of je er misschien
een
kan naaien, ter plekke.
Ja, ter plekke, ja. Dat is weer een nieuwe variant. Maar en dat is een beetje dit beleid. Dus je gokt erop dat technologie het wel gaat doen. Ik was ook nog een keer in discussie met de directeur van het Centraal Planbureau. En die zei van, ja, ik geloof wel dat het kan. Nou, ik vind het niet een wetenschappelijk juiste benadering van zo'n probleem.
Ja.
Nee, en ik vind het lastig als iemand zegt, ik geloof wel dat het kan. Dan duwen ze jou een beetje in de hoek alsof je cynisch bent en niet wil geloven. En eigenlijk zijn we dat natuurlijk ook, want wij willen helemaal niet in plaats van een plan geloven.
Ik vind het het meest optimistische wat je kan doen. Het probleem serieus nemen en nadenken over hoe het wel kan.
Ja.
Hoe kan je dus, in dit geval gaat het, hoe kan je minder energie verbruiken en toch nog steeds een fantastisch land hebben? Daar gaat het om.
Ja.
Dus het meest hoopvolle wat je kan doen, echt structureel nadenken over hoe de wereld wel in elkaar zit, in plaats van hopen dat alles hetzelfde kan blijven.
Ja. En ik vond dus een heel leuk basje daarin. Toen we een keer echt duur gas hadden in 2022. Toen Rusland zei, jullie krijgen geen gas meer. Toen ging in bijna ieder Europees land, hadden we niet meer groene groei. Toen gingen we niet zeggen van, oké, we gaan gewoon kijken wie dit gas wil kopen. En een alternatief dient zich wel aan. Toen werden gewoon huishoudens beschermd. Omdat iedereen het toch belangrijk vond dat mensen hun huis konden verwarmen.
Ja.
Daar werd het gesubsidieerd. En toen gingen veel bedrijven dicht. En dat soort keuzes moeten we dan dus gaan maken.
Ja.
Wat vinden we wel niet belangrijk?
Ransonering.
Ja.
Oeh, eng.
Ja.
Dat zijn grote plannen en grote opdrachten ook voor een overheid. Wat betekent dit voor ons en voor onze luisteraar? Wat voor lessen kunnen wij trekken uit dit verhaal?
Voor mij is de les ook van ons gesprek nu weer, ja, we kunnen best wel een eind komen met het huidige beleid en dingen verduurzamen. Maar uiteindelijk gaat het over radicalere keuzes.
Ja.
En daar ontkomen we niet aan. En ik heb liever dat we daar goed over nadenken, een zorgvuldig gesprek over hebben, in plaats van in dogma's blijven hangen van ik geloof dit of ik geloof dat. Die tijd gaat komen.
Ja.
En hoe meer tijd we nemen om dit soort gesprekken voor te bereiden en na te denken over alternatieven, hoe beter het is. En dat betekent voor mensen, hopelijk, die dit luisteren. En denk er ook maar eens over na, persoonlijk, maar ook wat je stemt, maar ook.
Ja.
De tijd van goedkope fossiele energie komt niet meer terug.
Nee.
Dus we krijgen een ander energiesysteem met voor- en nadelen. Maar het is zeker duurder.
Ja.
En anders.
Dus durf de wereld zoals we die nu hebben ook kritisch te bevragen.
Ja.
En ook je eigen levensstandaard.
Ja.
En misschien moeten we wel iets terug.
Het idee dat je altijd goedkope energie hebt ter beschikking. Moet je misschien vanaf.
Ja. Voor jou, Ernst, wat is een belangrijke les uit deze energietransitie?
Kijk, de energietransitie, er is technologisch heel veel veranderd. Zonnepanelen zijn superveel beter geworden. Windmolens ook. Maar de overheid heeft ook een heel sturende rol in gespeeld. Door daar echt op in te zetten.
Ja.
En dat is ook omdat mensen daarvoor hebben gestemd en dat lang hebben gesteund. Maar dus dat overheden mee moeten sturen. Dat je niet alleen maar kan kijken naar, goh, die technologie is er en een bedrijf zal het wel uitrollen.
Ja.
Juist in de
markt
fase,
zal het wel regelen.
Ja, dat is nog wel een les die we hier uit kunnen trekken.
Dus we hebben een overheid nodig. Dus denk goed na over wat voor een overheid jij wil.
Ja.
Het is in ieder geval handig om een kabinet te hebben dat blijft zitten en beleid voert. En niet beleid is.
Ik vind het beleid voeren heel belangrijk.
Ja, en al het goede beleid.
Dat er iets van sturing is. Nou, gelukkig staan de verkiezingen weer voor de deur. Dus mogen we weer met z'n allen aan de bak. Dat betekent dat je dus goed moet nadenken over je stem. Maar politiek gaat over meer dan alleen stemmen. Het betekent ook dat je je inzet bijvoorbeeld voor een partij. Er zijn wel meer manieren om daaraan bij te dragen. Je kan gaan flyeren, je kan een opiniestuk schrijven. Je kan meedenken over hoe we onze samenleving willen vormgeven. En dat is dus heel belangrijk, want de markt gaat het niet alleen oplossen.
Kan ook een scherpe vraag naar deze podcast sturen?
Kan ook.
Dat kan ook gewoon. Dat zouden wij ontzettend leuk vinden.
Ja.
Goeie reminder. Goed, wij eindigen dit seizoen met een nieuwe vraag. Wij gaan namelijk elkaar een beetje kritisch bevragen of een beetje op zoek naar iets hoopvols bij elkaar. Dus de vraag voor ons is, wat biedt hoop in deze tijd?
Ja, ik heb er wel eentje. Ik woon sinds kort in Rotterdam. De helft van de tijd, ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval vanuit het appartement zie ik af en toe van die enorm grote cruiseschepen voorbij varen. Tot mijn grote ergernis. Die gaan dan naar Hotel New York toe en dan worden hordes mensen uitgeladen en weer ingeladen.
Jij hoopt dat je ermee mag. Dat is
het
hoopvolle.
Nou, het hoopvolle, het was een paar weken geleden ook al in Amsterdam. Daar waren kleine bootjes van actievoerders hadden geprobeerd ook daar cruiseschepen tegen te houden. En gisteren was het in Rotterdam met kano's en andere. En dan moet je voorstellen, een kanootje en zo'n enorm cruiseschip. Ja. Dat mensen dat durven.
Ja.
En het gaat dus over het enorm veel energieverbruik zo'n cruiseschip. Het is gewoon milieuvervuilend. Het is gewoon volstrekt onnodig. En daartegen demonstreren vind ik ontzettend moedig. En dan krijg ik hoop van dat de mensen dat doen. Ja, een paar weken geleden in Amsterdam was het niet helemaal goed gegaan. En ze doen het weer.
Daartegen demonstreren vind ik moedig. Maar daartegen in een kano demonstreren vind ik nog een stuk moediger. Want ik zou het zelf vanaf de kant wel durven. Maar om in je kanootje bij de schroef van een cruiseschip in de buurt te gaan varen.
Ja, het was een paar weken geleden ook bijna misgegaan in Amsterdam.
Ja. En, is ook een mooi beeld van dat kleine individu dat toch.
Het is een enorm gevaart.
Ja.
Ik krijg daar hoop van. Dat er mensen zijn die dit soort dingen durven.
Ja, en als je dan heel graag op een boot rond de wereld wil, probeer dan mee te varen op een van die historische zeilschepen. Die afgelopen week in Amsterdam lagen voor de show. Dat kan gewoon. En dan heb je veel minder uitstoot.
Ja.
Hier kunnen we helemaal goed mee afsluiten. Dank jullie wel.
Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.